Zullen wij samen een zegen vragen over deze avond. Getrouwe en almachtige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u in deze avond en wij mogen u vragen of gij ook over deze avond uw zegen wil schenken. Heere, wij danken u dat gij ons hierheen gebracht hebt, dat wij nu vanavond samen mogen nadenken over een Bijbels thema dat zo heel erg belangrijk is ook voor ons eigen leven, de bekering tot God. Heere, wij moeten u belijden dat wij mensen zijn die dat van nature niet willen, die liever onze eigen weg gaan. Maar wat is het groot, Heere, dat gij zelf doorgaat met uw werk. Dat gij toch telkens onwederstandelijk trekt, zodat mensen tot u gebracht mogen worden, door uw grote liefde en genade worden ingewonnen en aan Christus worden verbonden door het geloof. Heere, wij bidden u of gij door wil gaan met dat werk, ook in ons midden en in de gemeentes waaruit wij komen. En Heere, dan bidden we u in het bijzonder voor dominee Westering, die ons vanavond daarin mag voorgaan. Wilt u hem sterken om zijn lezing te houden? Wilt u hem ook wijsheid geven bij de beantwoording van de vragen? Ja, wilt u hem leiden door uw Heilige Geest? En wil gij zo ons allen gedenken, ook degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, wil ook thuis uw zegen schenken. Heren, zo wacht het alles op u. En wij moeten u belijden dat wij niets verdiend hebben. Maar wilt u ons nog horen in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit Lucas 15. Daarvan vers 11 tot en met 24. De gelijkenis van de verloren zoon, waarin ook dat thema van de bekering zo duidelijk naar voren komt. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij, de Heer Jezus, zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. De zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover dit gedeelte uit Lucas 15, wat een inleiding mag zijn op de lezing die dominee Westering nu voor ons gaat houden. En ik geef u daartoe graag het woord.
Dominee Westland, voor uw vriendelijke woorden van welkomst. Dank u wel voor uw komst, beste vrienden hier vanavond. Ik heb me even afgevraagd toen ik hier zo zat en die hele volle zaal zag. Waar bent u nou eigenlijk vanavond voor gekomen? Dominee Westland heeft het in feite al gezegd. Het onderwerp waar het vanavond over gaat is een overbekend onderwerp. Als het goed is, bent u er gisteren nog bij bepaald, in de prediking. En als het goed is, heb ik u vanavond niet zoveel nieuws te vertellen. Toch bent u vanavond gekomen in een zo groot getal dat de zaal hier vol zit, om samen met mij na te denken, en we kunnen dat alleen maar doen onder inwachting van de Heilige Geest waarom we gebeden hebben, over dat onderwerp van de bekering, waar we dan meteen maar achteraan moeten zeggen, wat ook dominee Westland al zei, de bekering tot God. Je zou natuurlijk allerlei zijstraten kunnen gaan bewandelen, spreken over valse bekering, over schijnbekering, en als u daar wat over horen wilt, misschien maak ik er wel een enkele opmerking over. En u kunt daar altijd nog wat naar vragen, maar daar gaat het uiteindelijk om. De bekering tot God. En dat is een heel centraal thema, daarom denk ik dat ik niet te veel heb verondersteld als ik ervan uitga dat u, die ongetwijfeld tot de trouwe kerkgangers behoort, daar gisteren in de prediking van het evangelie, in welke kerk en van welke denominatie u ook bent hier, daarover zult hebben horen spreken, want die bekering die mag immers niet ontbreken in een schriftuurlijke prediking. Een van de bewijzen daarvoor in onze belijdenis is heel duidelijk zondag 31 van de Heidelberg Catechismus. Die spreekt over de sleutelen van het hemelrijk die worden bediend als het evangelie wordt gepredikt, en in dat antwoord van de sleutel van het woord waarmee het hemelrijk wordt ontsloten en toegesloten, komt het woord bekering een en andermaal voor. En met een dergelijke klem, dat je alleen maar kunt zeggen, wee de dienaar des woords, die in de prediking de waarachtige bekering tot God niet schriftuurlijk aan de orde stelt. En dat is ook maar geen uitvinding van de kerk van de reformatie geweest, waaraan we immers de catechismus te danken hebben. Maar het is, en dat is ook het eerste punt dat ik heb genoemd in de korte samenvatting, het is een van de centrale thema's die we vinden in de Heilige Schrift. Als ik ter inleiding zo een korte wandeling door de Bijbel mag maken om dat voor u aan te tonen, dan zou ik kunnen beginnen bij de vroege profeten. Mozes, die dan misschien het woord bekering niet zo heel concreet heeft gebruikt, maar die toch heel duidelijk oproept tot die bekering wanneer hij in zijn afscheid van Israël zegt, kies dan het leven op dat geleefd gij en uw nageslacht aanklevende de Heere uw God. Je zou kunnen denken aan Jozua, die bij zijn afscheid van het volk zegt, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En die daarin ook de oproep naar het volk laat uitgaan. Dat volk waar hij tegen zegt, als ze zeggen, wij zullen ook de Heere dienen, ge zult het niet kunnen, want ge zijt een hardnekkig volk. En wat klinkt daarin nadrukkelijk de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering tot God door. We zien voor ons de machtige figuur van Elia, zoals hij daar staat op de Karmel om dat volk dat op twee gedachten hing, terug te roepen tot de dienst aan Israëls God. Kiest u heden wie gij dienen zult, is de Heere God, zo volgt hem na, en is Baal God, dient hem dan, maar niet alle twee. Maar vooral als je bij de latere profeten komt, dan kom je dat woord bekering op keer tegen. Op een hele indringende manier, zodat je daarachter proeft de liefdevolle ontferming van de Heere, de bewogenheid ook van de knechten van de Heere. En als ik een enkel woord mag noemen, dan denk ik aan een heel bekend woord uit de profeet Jesaja. Je zou er veel meer kunnen noemen, maar dan denk ik aan dat woord van Jesaja 55, waarin de Heere zegt, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. In het boek van de profeet Jeremia komt u tal van teksten tegen waarin over de bekering wordt gesproken, waarin tot bekering wordt opgeroepen. En als ik daarin mijzelf eigenlijk verbeter en zeg, er wordt niet over bekering gesproken, maar tot bekering opgeroepen, dan wordt daarin meteen al duidelijk in welk kader dat woord in de schriften altijd weer staat. Het is een woord dat bij het hart wordt gebracht van de hoorders. En dat naast het leven wordt gelegd van de hoorders, met de bedoeling dat dat in dat leven zal doordringen en dat dat inderdaad ook de bekering zal bewerken. Bekeert u, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Zo zegt de Heer het keer op keer in de dagen van Jeremia, de boeteprofeet. Ezechiël, ook zo'n profeet waar je van die hele bekende woorden tegenkomt, die ook in de prediking nog alles een keer worden geciteerd, als dat die zaak van de bekering bij het hart van de gemeente wordt gelegd. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Bekeert u, bekeert u. Waarom zou het gesterven? En als ik dan vervolgens met u naar het Nieuwe Testament ga, dan kom je in het Nieuwe Testament om te beginnen Johannes de Doper tegen, wiens prediking heel sterk door de bekering wordt beheerst. Bekeert u, zegt Johannes, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En hij zet die oproep tot bekering tegen de zwarte achtergrond van het oordeel dat nadert. Als hij die komende koning tekent als de man die de wan in zijn hand heeft en die de dorsvloer geheel zal doorzuiveren. Als hij dat beeld gebruikt dat hij later in de Heere Jezus tijdens zijn optreden niet meer tegenkomt, zodat hij op die vraag komt in de gevangenis, zijt gij degene die komen zal of hebben wij een ander? Die man die de bijl aan de wortel van de boom heeft liggen. Die bijl die elk ogenblik gehanteerd kan worden door de hand van hem die die sterke bomen omhakt. Johannes die ook heel concreet tot die bekering heeft geroepen. Fariseeën, Romeinse soldaten, tollenaars, de mensen uit het volk. Te midden van die allen en tegelijkertijd boven die allen uitstekend, ontmoeten wij de Heere Jezus zelf, de hoogste profeet. En als hij zijn prediking onder Israël begint, dan begint hij met dat woord bekeer. In Marcus 1 vers 15 blijkt dat zo heel duidelijk. Als de Heer Jezus Christus begint, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En een van de laatste woorden in het evangelie van Lucas is dat de Heer zijn discipelen de opdracht geeft om uit te gaan prediken de bekering tot God. Wat is het een heerlijk woord als de Heer Jezus midden in dat evangelie ook ergens zegt: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaar tot bekering. En dat de discipelen dat onderwijs van de Heer ter harte hebben genomen en dat onderwijs onder de leiding van de Heilige Geest die op hen wordt uitgestort ook duidelijk zijn gaan verstaan, dat blijkt onmiddellijk al in de Pinksterpreek van Petrus. Als Petrus daar tot die verslagen Jood, die vragen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Eigenlijk maar één antwoord heeft: bekeer. Eerste wat hij dan zegt: bekeert. En je ziet ook verder dat die apostelen uitgaan en dat ze dat elke keer maar weer verkondigen. En Paulus heeft het in zijn afscheid van de oudsten van Efesus samengevat dat eigenlijk zijn boodschap was. Predikende de bekering tot God en het geloof in Christus. En daar valt het dan meteen op, daar kom ik straks nog wel een keer op terug, dat die twee woorden zo heel vaak samengaan en dat die twee zaken onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Geloof en bekering. Bekering en geloof. En om er maar niet meer te noemen, maar dan denk ik met u nog even aan de openbaring van Johannes. En ik lees daar de 7 brieven die de grote hemelse kerkvisitator heeft geschreven aan de gemeenten in Klein-Azië. In liefst 5 van de 7 brieven klinkt een oproep tot bekering. Bekering is nodig in die gemeente die zijn eerste liefde heeft verlaten. Bekering is nodig in die gemeente waarin de wereld steeds verder doordringt. En in die andere gemeente die de naam heeft dat ze leeft, maar die in werkelijkheid dood is. En in die gemeente die nog koud, nog heet is. Er zijn maar 2 gemeenten aan wie de Heere Jezus over de bekering niet schrijft. Dat is de gemeente van Smyrna. Die leeft in de vuurgloed van de verdrukking. Daar waar de troon van de Satan is. En de gemeente van Philadelphia, die met de kracht van het evangelie naar buiten mag gaan en anderen mag toebrengen. Maar verder elke keer weer. En het laatste wat ik zou willen noemen is tegelijkertijd een van de meest aangrijpende gedachten. Als u leest in het vervolg van het boek Openbaring over die oordelen die de Heere op de aarde doet komen. Violen van zijn toren die hij uitgiet. Die bazuinen, die verschrikkingen inluiden. Zie je wat er allemaal op de aarde gebeurt. En dan lees je van die hele aangrijpende dingen. Van mensen die hun tong kauwen van de pijn. Nou, u hebt allemaal wel eens een keer op uw tong gebeten per ongeluk terwijl u aan het eten was. En dan zeg je onwillekeurig au. Dat is een erg gevoelige plek. Nou, als een mens zijn tong gaat bijten van de pijn, dan moet je van de pijn vergaan. Dan lees je van mensen dat ze begeren te sterven zonder te kunnen. Zo zwaar zijn de oordelen Gods. En wat lees je dan elke keer weer aan het eind? En de mensen bekeerden zich niet van hun boze daden. En dan zie je, daar is het de Heere tot het laatste toe om te doen. In die zwaarste van de oordelen. En ze bekeerden zich niet. Ze verzwaren alleen maar telkens meer en telkens weer. Het oordeel door hun kwaadwilligheid. Hun verzet. Hun vijandschap tot het laatste. En tot het diepste toe te openbaren. Wanneer al deze voorbeelden die met talloze te vermenigvuldigen zijn van het begin tot het einde van de schrift, is het al wel duidelijk hoe geweldig belangrijk dat thema van de bekering tot God is. Zondag 31 van de catechisme zegt ook: als we ons niet bekeren, dan blijven we onder de toorn van God. Dan is de eeuwige verdoemenis ons deel. Dat geeft tegelijkertijd de klem aan de prediking van de bekering. Elke dienaar des woords zal het meemaken dat hij, nadat hij zondags gepreekt heeft, in de loop van de week die volgt, een jongere, een oudere naar zijn laatste rustplaats op aarde moet brengen, die zondag nog onder zijn gehoor zat, zomaar ineens uit het leven weggerukt. En dan komt altijd de vraag op je af: heb ik zo gepreekt dat deze mens die na die preek voor de rechterstoel van Christus moest verschijnen, daar het amen mocht horen op de boodschap die ik hem heb mogen verkondigen? Boodschap van de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Als het over de bekering gaat, beste vrienden, dan zit daar altijd iets van die klem die je proeft bij de Heere Jezus als ze bij hem komen, om te wijzen op die mannen op wie die toren in Siloam viel, en op die andere mannen die door het geweld van Herodes gedood zijn. Dat de Heere Jezus zegt: indien gij u niet bekeert. Wat is bekering? We hebben samen de gelijkenis van de verloren zoon gelezen, omdat in die gelijkenis van de verloren zoon zo heel duidelijk ons wordt getekend wat bekering nou in feite inhoudt. De noodzaak van de bekering die blijkt wel heel duidelijk in het begin, als we die verloren zoon daar van huis zien weggaan. En hoe verder hij van huis gaat, hoe duidelijker het wordt dat hij zich heeft afgekeerd van de vader, dat hij met de rug naar het vaderhuis, dat hij met de rug naar God toegekeerd, steeds maar verder wegdwaalt. Tot op dat moment dat hij stil wordt gezet. En wanneer is dat, als hij met een lege maag en met een lege portemonnee achter de varkens zit? En als je leest: tot zichzelf gekomen zijn. Ik vraag het wel eens een keer aan mijn catechisanten: jongens, wanneer is de verloren zoon nou eigenlijk bekeerd? En dan zeggen ze vaak heel nadenkend: toen hij weer thuis kwam of toen hij onderweg ging naar huis. En nee, daar begint. Als hij tot zichzelf gekomen zijn, zich twee dingen realiseren: hoe goed het was bij de vader, wat een geweldige overvloed daar is, en hoe groot zijn armoede is, waarin hij door zijn eigen schuld is terechtgekomen. Inkeer tot zichzelf, daar begint het mee. De waarachtige bekering. We noemen dat wel eens op een rijtje: inkeer, afkeer, heenkeer, inkeer tot jezelf. Dat je gaat ontdekken in welke situatie je verkeert. Hoe je daarin gekomen bent. Dat je er inderdaad achter komt dat die wereld zonder God alleen maar alles van je afneemt, totdat je niks meer over hebt. En dat je tenslotte alleen maar honger overhoudt. En niemand die die honger ook maar op enige manier verzadigt. En dat terwijl daar een vaderhuis was, waar overvloed was en waar alles volop te krijgen was en geschonken werd. Inkeer tot jezelf. Afkeer van de zon. Want wat zegt die verloren zoon dan? Dan zegt hij: ik zal opstaan en tot de vader gaan en zeggen: vader, ik heb gezondigd. tegen de hemel en voor u. En daarmee beleidt hij dat het inderdaad zijn eigen schuld is en dat het zijn eigen toedoen is, waardoor hij in die situatie is terechtgekomen, dat de zonde het is die een mens ten slotte met een lege maag achter de varkens doet zitten, zonder dat er nog ergens enig voedsel te verkrijgen is. Zonde biedt geen bevrediging. En je ziet dat altijd maar weer. En je merkt dat ook altijd weer. U merkt dat misschien in uw eigen leven ook wel eens als u op het spoor van een bepaalde zonde komt. Daar is geen stilstaan. De zonde biedt hoogstens een roes voor een moment. En vraagt daarom vervolgens om een nieuwe kick. En om steeds verdergaande stappen. Totdat je er tenslotte helemaal in vast wordt. Afkeer van de zonde. Die jongen daarachter de varkens, die gaat ontdekken wat de zonde heeft meegebracht. Dat hij in die situatie terecht is gekomen, maar ook dat hij daardoor de vader is kwijtgeraakt. En dat hij die vader in zijn goedheid, in zijn zorg, die alles had en die hem alles wilde schenken, zo op het hart had getrapt door zich van hem af te keren. En wat is dan het derde? Dat is de heenkeer tot de vader. En opstaande ging hij naar de vader. Ik ken in de Bijbel geen prachtiger voorbeeld van wat bekering is. Eerst met de rug naar het vaderhuis toe stond, omdat hij dacht dat de wereld het was en dat de wereld hem alles te bieden had. En die dan eerst in zijn gedachten zich naar dat vaderhuis keert, dat hij aan alle kanten met de wereld en met het leven in de wereld is vastgelopen. Die zich daarna afkeert van de zonde, omdat die zonde alleen maar ondergang brengt en een mens geen voldoening schenkt. En die dan vervolgens ook heen gaan, opstaan en tot de vader gaan. Vader, ik heb gezondigd. Het wonderlijke. Dat blijf ik altijd het onlogische vinden. Van het werk van de Heilige Geest in het leven van een zondaar. Er zijn mensen die proberen dat altijd op een rijtje te zetten. Die proberen daar een systeem van te maken. Nou, dan kom je met het woord van de verloren zoon natuurlijk nooit klaar, want als de jongen zegt, ik ben niet waard uw kind genoemd te worden, dan heeft hij ook niet het recht om de vadernaam te gebruiken. En op het moment dat hij de vadernaam gebruikt, spreekt hij als een kind. Die beide dingen, die lopen door elkaar heen. Die krijg je logisch nooit op een recht. Je kunt alleen maar zeggen, als hij naar zichzelf kijkt, dan zegt hij, ik ben het niet meer waard. Als je naar die vader kijkt, zegt die vader, is vader gebleven. Maar als we nog wat nader op in willen gaan op wat de Bijbel onder bekering verstaat, dan is het ook goed om eens een ogenblik te kijken naar de woorden die de Bijbel daarvoor gebruikt. Gods woord in het Oude Testament gebruikt het werkwoord shoop. Werkwoord dat letterlijk betekent omkeren, terugkeren. Als het bijvoorbeeld gaat over de terugkeer van Israël uit de ballingschap naar het beloofde land, dan wordt dat werkwoord ook gebruikt. En soms merk je in het bijzonder ook bij de profeten wel, dat dat werkwoord in de dubbele zin van het woord wordt gebruikt. Shoop, dat betekent terugkeren vanuit de ballingschap in Babel naar Jeruzalem, maar ook die ommekeer in het leven van een mens, waardoor hij tot God bekeerd wordt.
Naar het land waar de Heere wil wonen in het midden van zijn volk. Van nature zijn we immers allemaal balling. Als Adams kinderen, afkomstig uit het paradijs. Dat was ons vaderland, daar zijn we geplaatst door de Heere. Maar dat vaderland zijn we kwijtgeraakt. We hebben het ons onwaardig gemaakt. We hebben het verzondigd om daar te kunnen en te mogen wonen. En de toegang tot dat vaderland wordt ons verhinderd door engelen met vurige, vlammende zwaarden. Gelukkig ook maar. Stel u voor dat wij mensen op eigen kracht in dat paradijs terug waren gekomen en daar gegeten hadden van de boom van het leven. Dan betekent het dat de situatie waarin wij terecht zijn gekomen door de zondeval, dat die tot in alle eeuwigheid had voortgeduurd. Het is een zegen van de Heer dat hij de toegang tot de boom des levens heeft afgesloten voor een gevallen zondaar. Alleen in Christus is de toegang geopend tot de boom van het leven. Maar het geldt dus maar niet alleen voor mensen vanuit de wereld dat ze bekeerd moeten worden tot de levende God. Het geldt ook voor verbondskinderen. Je komt wel eens een keer de gedachte tegen als iemand geboren is op het erf van het verbond in het dorp waar ik dominee mag zijn, daar kom ik die gedachte in mijn omgeving nog alles een keer tegen. Als je op het erf van het verbond geboren bent, dan ben je toch eigenlijk een kind van God. En als je dan maar keurig kerkelijk meeleeft, dan komt dat allemaal wel goed. Ook een verbondskind moet bekeerd worden. Misschien niet in die zin zoals de verloren zoon die vanuit de wereld teruggehaald moest worden. Maar wat zien we dat dan prachtig getekend in de gestalte van die oudste zoon, die altijd keurig thuis was gebleven, die altijd zijn vader heeft gediend, maar die dat heeft gedaan niet als kind, maar als knecht. En in wiens hart eigenlijk hetzelfde leefde als wat er leefde in het hart van de jongste zoon. Ik heb nog nooit een bokje gekregen om met mijn vrienden feest te vieren. Hij vond het geen feest om zijn vader te dienen. En hij hunkerde in zijn hart naar zo'n feest. Maar ja, zijn plichten riep. Zijn angst misschien wel om de erfenis kwijt te raken. Toen het erop aankwam, stond hij ook bij. Ondanks dat machtige appel van die vader die uitgaat. En je ziet de gestalte van de Heere in de houding tegenover die oudste, tegenover die jongste zoon prachtig, maar tegenover die oudste zoon niet minder. Uitgaat. Die een kind. Al het mijne is het uw. Liefelijke nodig. Maar aan het eind staat hij nog buiten. En dat geeft te denken, die oudste zoon moest net zo goed bekeerd worden als de jongste. Al was de weg misschien een andere. Maar dat is uiteindelijk toch altijd weer de bekering. Dat er komt een je afkeren van de wereld en een je afkeren van de zonde. En een je afkeren van die zelfliefde. En in je heenkeren tot God in Christus. Nieuwe Testament kent twee woorden voor bekering. Het ene, dat is het meest bekende, het meest gebruikte, ook het woord metanoia. En dat is een woord dat uiteindelijk betekent een verandering van gezindheid, een verandering van gedachten. Dus dat het van binnen bij je anders wordt, dat je van binnenuit anders tegen de dingen gaat aankijken. En daarnaast gebruikt het Nieuwe Testament ook het woord epistrophe. En dat betekent eigenlijk hetzelfde als dat oud-testamentische werkwoord shub, omkeer. Een terugkeer. Dat iemand inderdaad met zijn gezicht in de richting komt te staan waar hij eerst met zijn rug naartoe stond. En omgekeerd natuurlijk. Een daadwerkelijke omkeer in je leven. We spreken in de Bijbel en in navolging daarvan ook in de geloofsleer
op verschillende manieren over bekering. En ook daarvoor zou ik uw aandacht een ogenblik willen vragen. We spreken wel over de eerste bekering, die heel nauw verbonden is met het wonder van de wedergeboorte. Daar ga ik vanavond uiteraard niet apart over spreken, al is dat een onderwerp apart. Maar die eerste beslissende radicale vernieuwing van het leven. En als ik het woord radicaal gebruik, dan doe ik dat expres. Want dat woord radicaal, dat wil zeggen dat het een verandering is in de wortel van je bestaan. In het binnenste van je wezen, in het klokhuis van je leven, zou je kunnen zeggen, daar komt die verandering tot stand die zich openbaart in die eerste bekering. En dat kan met een geweldige kracht gebeuren, en het meest bekende voorbeeld daarvoor uit de Bijbel is het voorbeeld van Paulus, die op die bewuste dag in zijn leven Jeruzalem is uitgegaan als een vijand van God. Vijand, niet in zijn eigen ogen van God, maar wel in werkelijkheid, omdat hij een hater is van Christus. Al denkt Paulus op dat moment nog dat hij daarmee God een dienst bewijst. Een vijand, een verscheurend dier voor de volgelingen van Christus, de bruid van het Lam. Dan komt er dat ogenblik op de weg naar Damascus, dat de Heer hem stilzet en dat dat licht als de bliksem in zijn leven inslaat en dat schouders tegen de grond slaat, dat die stem hoort, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Op de vraag, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus. Krachtdadige bekering. God die met geweld ingrijpt in het leven van deze mens, die zich met geweld tegen de Heere heeft verzet. Je merkt in de Bijbel eigenlijk altijd weer, en dat wil ik toch alvast opmerken, omdat er nogal eens mensen zijn die zeggen, kijk, als je nou zo'n Paulusbekering hebt, dan weet je tenminste precies wanneer het gebeurd is en waar het gebeurd is en vooral dat het gebeurd is. Dat de Heere zo met kracht moet ingrijpen. Dat heeft te maken met het geweldige verzet dat er in het leven van zo'n mens dan ook meestal is. Het is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. Zegt de Heere ook tegen dezezelfde Saulus. Saulus die heeft zich verzet. Er is al een spreek van de Heere in zijn leven geweest. Als je bedenkt dat hij erbij is geweest toen Stefan is gestenigd. Als u dan leest hoe dat gegaan is, hoe Stefan u staat, daar gestaan heeft met een aangezicht dat glanst, en wie daar getuigd heeft, dat hij de Heere Jezus zag in die open hemel, staande aan de rechterhand Gods. Dat is een appel van de Heere geweest op het hart van Saulus, maar Saulus heeft gezegd dat bestaat niet. Wat zal er een appel van die volgelingen van de Heere Jezus zijn uitgegaan als ze gevangen genomen werden. Als ze geprest werden om de Heere Jezus te verloochenen. Als dan van die hele eenvoudige mens, man, vrouw en kinderen misschien nog wel, zwak en weerloos in zichzelf, aan het iets van een glans in de ogen, tegen hem zeiden, ik heb de Heere Jezus lief met mijn hele hart. En ik raak liever mijn leven kwijt dan de Heere Jezus. Wat dacht u, zou Saulus daar nou eens nooit over na hebben gedacht? Zouden die mensen misschien toch bij het rechte eind hebben gehad? Zou dat geen appel op zijn hart zijn geweest? Saulus heeft er zich tegen gezet. Toen greep de Heere met geweld in. En toen zei de Heere, nou is het mijn tijd. Toen ging de Heere dat verzet breken. Toen kwam die vraag, wie zijt gij? Heere, omdat hij de Heere zelf ontmoet. Toen daar in die donkere kamer in Damascus, heeft hij in die dag de film van zijn eigen leven gezien. Door de Heere belicht, heeft gebeden vanuit de diepte van zijn schuld en van zijn nood. Om genade, pleitend op die naam.
waarmee de Heere zich aan hen bekend maakt. Jezus, de Heere maakt zalig. Maar zo gaat het niet in het leven van een ieder. Je kunt in feite zeggen, elke bekering is krachtdadig in die zin dat er een omzetting van het hart door de Heere voor nodig is. En dat is altijd een goddelijk ingrijpen, waar aan mensenkant geen enkele voorbereiding voor is geweest. Maar de Heere die doet het soms wel op een hele andere manier. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Lydia, die daar onder de prediking zit. Van wie ik lees welke hart de Heere opende, zodat ze acht nam op het woord dat van Paulus gesproken werd. Dan zeg je, daar heb je de kenmerken van de waarachtige bekering, acht nemen op het woord. Maar ook een belijden van zonde, zoals de doop daarvan spreekt. En een liefde tot God en tot zijn volk, zoals blijkt uit haar levenswandel. Gebeurt soms ook, zoals in het leven van Timotheus, die de Heere vreesde van zijn jeugd af aan, nieuwtestamentische opakje, dat de Heere al heel vroeg in het hart van een mens bezig is, liefelijk, zachtkens lijden, zoals een vader zijn kind van stad tot stad. Maar in het leven van ieder mens is daar sprake van die bekering, van die eerste bekering, die omzetting tot de Heere, al gebeurt die dan soms zo liefelijk en soms ook zo vroeg, dat je later niet eens precies de datum en de plaats kunt aangeven. De schrift die spreekt ook meer dan eens van een hernieuwde bekering. Dat wil zeggen dat iemand die tot de Heere bekeerd was, in een diepe zonde is gevallen. Onze Duitse leerregels in hoofdstuk 5 zeggen daar indringende, pastorale dingen over. Prachtige dingen ook, die aan de ene kant diep verootmoedigend zijn. Als we aan onszelf denken en als we zien hoe het ook van een bekeerde geld, dat hij aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik gereed is, dat hij in zichzelf niet één ogenblik kan staande blijven, niet één ogenblik zelfs. Maar als de Heer maar een ogenblik zijn aangezicht verbergt, dan wordt hij verschrikt. Maar als de Heer maar één ogenblik loslaat, dan valt hij en zijn val is groot. Die bekende voorbeelden uit de schrift zijn uit het Oude Testament David. Zijn zonde met Bathseba, Petrus, bij de verloochening van de Heere Jezus. Heel nadrukkelijk spreekt de schrift ook, en vooral in de brieven van Paulus lezen we daar veel over, over die dagelijkse bekering, die uiteindelijk ook heel direct te maken heeft met de heiliging van het leven, met het stuk van de heiligmaking, het stuk van de dankbaarheid. Heel mooi wordt dat beschreven in zondag 33 van onze Heidelberger Catechismus, als gevraagd wordt uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering. Twee stukken, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En u hoort in die woorden al het procesmatige. Er is een moment dat het begint, maar het is zomaar niet klaar. Proces waarin aan de ene kant komt het leedwezen over de zon. Ik heb de Heere betroefd. Ga ik het verstaan wat zonde eigenlijk is? Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dan is het verdriet niet meer, wat kost het mij? En hoe word ik er de dupe van? Maar hoe heb ik die Heere gesmaakt? Heb ik de Heere op het hart gedaan? Heb ik de Heere verdriet aangedaan? Leedwezen over de zon. En een haten en een vluchten voor de zon. Wat zijn dat een sterke werkwoorden? Dat een mens de zonde gaat haten. bijna geneigd om zo ertussendoor eens een vraag te stellen en te zeggen, weet u daar ook van? Misschien een bepaalde zonde in uw leven was die u als zonde hebt leren zien. Waarvan u zo heel sterk hebt gemerkt, ik heb daarin tegen de Heere gezondigd. En dat terwijl je eerst naar die zonde uitging, dat je haat tegen haar. Die innerlijke diepe afkeer en verzet. En dat je tegelijkertijd ontdekt, ik ben zo zwak. Ik kan maar één ding doen en dat is ervoor op de loop gaan. Zo hard als ik kan. Anders verlies ik het zo weer. Maar daartegenover ook de opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde in God door Christus en een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te wandelen. Dus maar niet alleen een negatieve afkeer van het ene, maar ook een hartelijk zoeken van het andere. En daarbij zou je kunnen denken aan bijna alle versen van Psalm 119. En het is geen wonder dat wanneer in de prediking elke zondag de bekering doorklinkt, dat de dienaar des woords elke zondag ook op Psalm 119 zou willen laten zingen. Psalm 119, hoe lief heb ik u wet. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd. Vree heeft elk die uw wet bemint. Ik, Heere, al mijn blijdschap in u vind. Ik vraag dat toch maar weer, kent u dat nog? Dat zijn de trekken van de waarachtige bekering. Echte droefheid naar God over de zonde. Maar dat je dat ook wel eens van harte kunt zingen. En ik herinner me nog, ik was nog maar pas aan het preken als student. Die Psalm 119 een keer in aansluiting aan de preking zingt. Toen was er in de consistorie een ouderling die zei, dominee, die momenten dat je dat met je hart mee mag zingen, wat zijn dat dan rijke momenten in je leven. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in je vind. Wonderlijk is dat je het volgende ogenblik er niet meer bent. Dat je merkt dat de Heer je daar elke keer weer naartoe terug moet brengen. Maar als je daar één keer wat van geproefd hebt, van wat dat is, dan zeg je, dat wil ik voor alles wat de wereld te bieden heeft nooit meer ruimen. Dan ben je voorgoed bedorven voor de wereld. Omdat de smaak van de dienst van de Heer zoveel zoetigheid met zich meebrengt. Zo'n innerlijke vreugde, dat is meer waard dan het fijnste goud op aarde, om nog maar eens een keer weer met onze psalmen te spreken. Waar staat die bekering nou eigenlijk? Als het gaat over het geheel van de geloofsleer, u weet waarschijnlijk wel, wij spreken wel over de orde van het heil, dat wil zeggen, dat is de weg waarlangs de verhoogde Christus door zijn heilige geest het door hem verworven heil uitdeelt en toepast. U weet misschien ook wel dat daar wel eens wat verschillend over wordt gedacht, wat volgorde betreft. Maar er zijn toch een paar dingen die vanuit de schrift wel heel duidelijk vaststaan. En dat geldt nou ook van de plaats van de bekering. Die bekering, dat is de openbaring in het leven van de wederwarende genade van de Heilige Geest in het hart. Waar het hart wordt vernieuwd, daar wordt het verstand verlicht, daar wordt de wil omgebogen, daar wordt de wandel geheiligd. Openbaring van de wedergeboorte. Die waarachtige bekering, en ik zei dat straks al toen ik die tekst uit Handelingen citeerde, is ook onlosmakelijk verbonden met het ware zaligmakende geloof. Zo wel eens een discussie over, wat moet je nou eerst stellen, bekering en geloof, of moet je zeggen geloof en bekering. Het zit in elk geval zo onlosmakelijk aan elkaar vast, dat je er in elk geval voor moet oppassen om het te scheiden. En als ik kies voor de volgorde bekering en geloof, dan doe ik dat omdat de bekering in de Calvinistische traditie ook wel wordt genoemd wedergeboorte in ruimere zin, zodat ze onmiddellijk aan de wedergeboorte ook weer verbonden is. Zo kun je dus die plaats heel goed verdedigen, terwijl er ook reden is om het andersom te zeggen, maar ik kies toch wel voor de volgorde, bekering en geloof. Maar hoe u het ook doet, als u het maar nooit van elkaar losmaakt. Ik kon in mijn vorige gemeente op Urk een hele wonderlijke gedachte gaan tegen, die ergens anders misschien ook wel tegenkomt, maar die ze daar ook zo onder woorden bracht. Ik kwam er nogal wat mensen tegen die zeiden, dominee, ik geloof wel, maar ben nog niet bekeerd. Dat kan niet. Dat kan niet. En je merkte ook heel vaak, als je daarover ging doorpraten, dan bedoelden ze of geloof in de zin van historisch geloof, dus een geloof dat geen harde zaak is, dat geen band aan de Heer Jezus is, of ze bedoelden daar eigenlijk mee, ik ben nog niet zo ver in de weg van het geloof dat ik nou ook durf te zeggen dat ik een kind van God ben. Dat moest je dan natuurlijk wel onderscheiden, want tegen de een moet je wat anders zeggen dan tegen de ander. Maar de uitdrukking op zichzelf is volslagen onwerkelijk. Kering en geloof zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar het ene is, daar is het andere. En dan in de derde plaats, die bekering, die komt openbaar in de heiliging van het leven. Je zou wel kunnen zeggen, daar heb je dan die dagelijkse bekering, dat proces, dat in die eerste bekering, meteen verbonden aan de wedergeboorte, op gang wordt gebracht, dat verder het hele leven van de zondaar ontspant. Wat houdt die bekering nou in de praktijk van het leven in? Daar zou je natuurlijk op zichzelf ook nog weer een heel referaat over kunnen houden. Ik heb een paar dingen op de samenvatting gezet. Ik heb om te beginnen daar gewezen op 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Waar op een hele prachtige manier, op een hele praktische en pastorale manier ook, de waarachtige bekering omschreven vindt. Die gemeente van de Thessalonicenzen, op zichzelf is dat een heel wonder. Dat is een gemeente die is ontstaan onder de prediking van Paulus, die daar maar 3 weken heeft gewerkt. In 3 weken tijd zijn er grote dingen gebeurd. Paulus heeft in die 3 weken lang niet alles kunnen vertellen. Dat blijkt ook wel uit de vragen die die mensen hebben. En waarvan Paulus dan elke keer zegt, ja, toen ik bij u was, heb ik dat al wel gezegd. Maar dat is in die 3 weken allemaal zo vlug gegaan. En er is zo'n lawine over die mensen heen gekomen. Dat de kern van de zaak, die hebben ze heel goed begrepen. Paulus zegt, aan het einde van dat eerste hoofdstuk, in de hele omgeving wordt van u getuigd, dat ge bekeerd zijn van de afgoden, om de levende God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En je zou kunnen zeggen, Paulus zegt, daar heb je nou het bewijs van de waarachtige bekeering. Afkeer van de afgod. En daadwerkelijk daarmee breken. Stop je ze niet ergens in de kast. Dan gaan ze de deur uit. Zoals je dat in Handelingen 19 met die tovenaars zo heel mooi ziet. Die breken met hun toverpraktijk en dan stoppen ze niet hun toverboeken in een oude kist ergens op de zolder. Want dan kun je ze toch nog weer voor de dag halen. Er zijn zoveel mensen die hun afgoden ergens opbergen, waar ze ze zo weer vandaan kunnen halen. Nee, bekering betekent dat je ermee breekt. Die tovenaars, die verbranden ze, al kost het nog zoveel, al was het nog zo kostbaar in de ogen van de wereld. Ze verbranden ze. Ze braken ermee. Het tweede zegt Paulus, de levende God die de praktijk van het leven laten zien dat er maar één God is en dat die God het in je leven voor het zeggen heeft. De derde,
Het is ook iets om eens bij stil te staan. Dat Paulus zegt, waarachtige bekering, die blijft daarin. Dat mensen Gods Zoon uit de hemelen verwachten. Als je die drie dingen nou eens op een rijtje zet. Breken met de zon. Ja, we weten er wel van. De Heere die me roept. Maar dat het ook tot een waarachtige bekering hoort om Gods Zoon uit de hemel te wachten. Maranatha Christus. Naar uitzien en Hij verschijnt. Omdat het je om de eer van God doet. Om de volkomen zaligheid en het volkomen verlost van de zonde Hem mogen doen. Zeg voor uw eigen hart en uw eigen leven maar eens na, zoals ik het met het mijne doe. Bekering in de praktijk. Kom je terecht bij dat woord dat Paulus al heeft gesproken op de weg naar Damascus. Wat wilt gij dat ik doen zal? Voor die tijd meende Paulus God een dienst te bewijzen en God wel behagelijk te zijn. Als Paulus tot bekering komt dan weet hij dat niet meer. Dan zegt hij, wat wilt gij? Dan krijgt de Heer het voor het zeggen. Iemand die meent God te doen. En die erachter komt dat hij dat nog nooit gedaan heeft. Ik denk dat dat grote probleem is geweest bij die oudste zoon, denkt u ook niet? Die oudste zoon meende God een dienst te bewijzen. Hij had nog nooit gevraagd. Wat wilt gij dat ik doe? De praktijk van de bekering. Dan kun je ook denken aan dat Bijbelse woord over de zelfverloochening. Zoals de Heere Jezus dat zegt. Indien iemand mij wil volgen. Die nemen zijn kruis op en verloochenen zichzelf. Dat is uiteindelijk kruisdragen. Dat je jezelf leert verloochenen. Engelsen hebben daar zo'n prachtig beeld voor. U hebt het misschien wel eens een keer gehoord. U weet het Engelse woord voor ik. De hoofdletter I. Ze schrijven ik met een hoofdletter. Wij denken het wel. I. Zo'n rechtopstaande paal. Wat gebeurt er nou als iemand tot bekering komt? Gaat er een streep door dat ik. Dan houd je een kruis op. Dan wordt mijn ik gekruist. Dat is de praktijk van de bekering. Gekruist. Mijn vlees gevallen. Waardoor ik ter wereld gekruist ben. Oude uitdrukking, wat een last was, wordt een lust. Wat een lust was, wordt een last. Om nog maar een ander woord te gebruiken, gij geheel anders, omdat ge Christus hebt leren kennen. Zo zegt Paulus het tegen de Efeziërs. Dan wordt de mens een ander mens, anders dan de wereld. En dat wordt zichtbaar op allerlei manieren. Je gaat eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoeken. Er komt een andere verhouding tot andere mensen. Dan zie je in Handelingen 1 vers 13. Een gewezen tollenaar en een gewezen verzetstrijder. Broederlijk naast elkaar zitten in de gemeente, eendrachtig bidden om de vervulling met de Heilige Geest. En dan zie je dat in Handelingen 16, die stokbewaarder, die zich eerst niet bekommerde over die gevangenen die hij in het blok had gesloten, maar die na zijn bekering begint om eerst hen te wassen en hun wonden te verbinden en ze in huis op te nemen. Je wordt er bang voor om de Heere verdriet te doen. Je krijgt er verlangen naar om de Heere te behagen. De werken van het vlees, daar krijg je een afkeer van. Je verlangt ernaar dat de vrucht van de geest in je leven gevonden wordt. Hoe is het nou eigenlijk? Bekeert een mens zichzelf of wordt hij bekeerd? Het antwoord dat vindt u heel prachtig in het tweede deel van Dutse leerregels 3-4. Waar heel nadrukkelijk gesproken wordt over dat bekeerd worden. En dan wordt dat op een heerlijke manier het wonder van de herschepping van de wedergeboorte getekend. Waardoor de Heere in een mens ook nieuwe hoedanigheden instort. maar door de Heere zijn wil ombuigt. En dan zie je aan het eind van dat gedeelte, daardoor kan gezegd worden dat die mens op zich bekeert, maar het begint ermee dat de Heere het doet. Het is Gods werk in mijn leven. De Heere doet het. Daardoor wordt de mens ook gewillig tot die bekering. Wordt hij er ook actief in gemaakt? Kun je zeggen dat je bekeerd bent? Nee, zeggen mensen soms wel. Bekeerd, dat moet je nog elke dag weer worden. Kan allebei. Petrus die schrijft in zijn eerste brief: nu zijt gij bekeerd. Tot de herder en moeder uw ziel. Je bent bekeerd. En tegelijkertijd zegt die Bijbel: er is ook dat proces van bekering. Zeg er maar aan, waar heb je het over? Over de eerste bekering of over die dagelijkse bekering? De eerste bekering is verbonden aan de wedergeboorte. Kan je zeggen, die mens die is bekeerd in die zin, daar is die radicale omkeer in zijn leven gekomen, de afkeer van de zonde en van de wereld en de heenkeer tot God. Maar dat proces van bekering dat op gang is gekomen, daar komt je levenslang niet meer klaar. De oude mens sterft pas helemaal af op het moment van die sterft. Nieuwe mens staat pas ten volle op het moment van de wederopstanding van het lichaam. Kan een mens dan wel bekeerd worden? Als laatste, ik zie dat het dan ook weer een hoog tijd wordt, kan een mens wel bekeerd worden? Wat zou u nou vinden van een God die elke zondag de boodschap van de bekering laat verkondigen? En die ons tegelijkertijd laat zitten met de onmogelijkheid van de bekering. Dat kan immers niet. Waarom wordt elke week ons de bekering gepredikt? Vanuit die God. Die zegt: zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust. Die zich bekeert en leeft. De Heere heeft daar zijn lust in. De Heere vindt daar zijn vreugde in. De Heere zegt: dat is het waar het mij om te doen is. De bekering van de goddeloze. Daarom is het ook dat de Heere nog wacht met het oordeel. Daarom is het dat de Heere laat in het heden der genade. Daarom zitten wij vanavond hier. Omdat de Heere in zijn grote geduld niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En die mogelijkheid tot bekering is geopend in de Heere Jezus Christus. Die zegt: ik ben de weg, ik ben de deur. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerken. En die bekering wordt werkelijkheid door de Heilige Geest die daartoe is uitgezonden. En die het evangelie van het Koninkrijk doet verkondigen. Als een zaad. Dat valt in een aarde die hij toebereid heeft. Als een zuurdeeg. Dat door hem wordt ingedragen in het binnenste van een mens en dat daar zijn werk gaat doen. Daarom is het zo nodig om die middelen van de Heilige Geest te gebruiken. En om daar getrouw ons onder te begeven. Want, zeggen onze Dordtse leerregels, door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. Het behaagt de Heere. Daardoor het
zelf te doen.
En dan gebeurt er dat ook. Dat een mens anders wordt. Soms heeft een ander het nog eerder in de gaten dan hij zelf. Ik heb gisteren in de preek gezegd, dan kan het gebeuren dat een moeder zo schuin naar de dochter zit te kijken en die naast haar in de kerk zit. En dat ze denkt, dat kind dat zit te luisteren zoals ze nog nooit geluisterd heeft. Of dat ze bij het bed van de jongen het bijbeltje open ziet liggen. En merkt, het wordt gebruikt. Hij is ermee bezig. En in de hemel wordt het gemerkt. Want daar zegt de Heere wat hij eens van Paulus zei. Zie, hij bidt. En wat bidt hij dan? Laat het aan u samenvatten. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Mag ik het daar eerst maar bij laten?
Dank u wel, dominee Westering, voor het vele dat u ons aangereikt hebt. Daar is heel veel om over na te denken. Daar zullen ook best vragen over gesteld worden. Wij gaan nu eerst pauzeren en dan is er inderdaad de gelegenheid om koffie te drinken en uw vragen te stellen. Maar vooraf gaan we nog met elkaar zingen uit Psalm 51, het 7e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51, vers 7. Gaan we nu eerst pauze houden.
dit land. Dat wondere werk van vernieuwing en van bekering geven en doen, Heer. Opdat de wereld het mag zien en mag ontdekken. Dat u een levende God bent. Die zelf zorgt voor uw eigen eer en die u een volk vergadert. Dat leeft voor uw aangezicht. Dat u de krachten van de duisternis vernietigt. Dat u de macht van de zonde in het leven van uw volk brengt. Zegent u de broeders ambtsdragers in hun arbeid hier ter plaatse. Zegent u het werk van hen die deze cursus organiseren en laat dat ook gekroond worden met rijke gunst. Zegenen ieder van ons. Opdat als we naar huis gaan, we mogen ondervinden dat u zelf weet waar we wonen. Ook als we alleen thuis komen, dat u er wilt zijn om te spreken tot onze ziel. Gedenk ons allen, Heere, bewaar ons, sterk ons. En gedenk ook uw volk Israël, opdat het door u wordt gebracht tot de erkenning van Koning Jezus. Daarin zichtbaar mag worden dat u trouw blijft en voor u eigen werk zorg. Heere, daar moeten wij het van hebben. We hebben het niet verdiend. Maar we vragen het u. In de vergeving van al onze zonden. Blijkend op het volbrachte werk van hem. In wie alles is. Voor een alles verbeurd hebben volk. De koning. Bedelaars rijk maakt. Met zijn genade. Amen. Fijn dat u vanavond wilde luisteren en wel thuis.